In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij de technoloog nummer 381. Hallo Herbert.
Hoi Ben.
We hebben te gast Thomas Hogstenbach. Hallo Thomas.
Hallo.
Hoe gaat het?
Uitstekend.
Ik ben onwijs blij dat je er bent, want je bent editor bij Tweakers, maar je bent nog veel meer. Je bent hier vaker te gast geweest als het over chips gaat. Je bent dé chipspecialist van mij van Nederland. Als we over chip moet gelijk moeten Thomas hebben. Vandaag gaan we het hebben over de grote hype van de laatste maanden, Nvidia. Wat daarmee gebeurt is ongelooflijk.
Maar voor we verder gaan, eerst nog eventjes dit. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXillium. IT-bedrijf OneXillium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXillium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
Ja, precies.
Het is een aandeel dat de afgelopen pak een beet anderhalf jaar harder is gestegen dan Bitcoin.
Nou, dat kan niet, Herbert.
Er zijn er niet veel.
Ik keek dat na en ik kon mijn ogen bijna niet geloven. Ja. Want Bitcoin gaat op dit moment als een raket omhoog.
Ja.
Tussen twee haakjes, tijdens deze opname zou het kunnen van all-time high beleven.
Ja, en dan mag Herbert doen we tussendoor, vind ik. Ja. Het is zo uniek. Herbert is helemaal in de zeven.
Nee, maar dat is iets wat dat gebeurt eens in de vier jaar. Zo'n beetje. Dus, maar goed, Nvidia gaat dus harder omhoog dan Bitcoin. We gaan het over Nvidia hebben.
Nvidia.
Dus heel bijzonder.
En ik begon natuurlijk, het is een ongelooflijk verhaal dat dat gebeurt. Maar aan jou de allereerste vraag. Is dat een ongelooflijk verhaal? Verbaast het je?
Het verbaast me in die zin dat ze wel heel erg veel geluk hebben gehad. Want die hele AI-hype, dat die er ooit ging komen, dat was misschien wel duidelijk. Want het gaat natuurlijk op de achtergrond al heel lang over AI. Maar dan is altijd de vraag, wat is nou de killer app? Wanneer wordt het echt nuttig? Wanneer gaat het van wiskunde naar praktische gebruiksdoelen?
Toepassingen, ja.
En toen bleek dat daar dus enorm veel geld aan te verdienen viel. En toen had Nvidia de chips die daar het meest geschikt voor zijn, toevallig liggen.
Oké, misschien, ik vind het wel leuk om eerst even aan de mensen nu te vertellen hoe groot en machtig Nvidia nu is. Maar daarna wil ik heel graag naar de geschiedenis. Want het ongelooflijke verhaal is ook, geluk, ze begonnen al in 1993. En we hadden natuurlijk nooit verwacht. Dus ik vind die geschiedenis ook interessant. En wat kernmomenten wanneer er echt iets gebeurde. Maar kun je eerst even omschrijven hoe groot ze nu zijn? En dan moet je niet alleen market cap, want Herbert, jij zal nu live misschien, hoeveel is het nu?
De market cap van Nvidia?
Ja, 1800 miljoen.
Ze stonden op 2000 miljard, hè?
Ja, precies, 2000.
En het is nog geen Apple, biljoen. Maar
nee, maar het is een van de op de vingers van één hand te tellen bedrijven die meer dan 2000 miljard waard zijn. Meer dan 2 trillion, wat wij noemen 2 biljoen dollar.
En
nu is het net onder. Maar dat doet er niet toe. Vertel even, zodat mensen schetsen van, jeetje, dat is echt niet normaal hoe groot het is en hoe machtig ze zijn nu.
Nou ja, Nvidia is sowieso het bedrijf dat als het om gaming gaat, want dat is eigenlijk waar ze groot in waren voordat AI een ding werd, zijn zij de onbetwiste marktleider. Daar hebben zij 85-90% marktaandeel.
Maar dat betekent dat ze dus de chips of de computers die ze maken, ga je straks allemaal uitleggen, dat zit dus allemaal in de Xbox, in de PlayStation, in alle consoles, dat zijn, en ook in je computer natuurlijk, alle GPU's, alle grafische processoren, die maken zij.
De GPU's. Leading. Ja, nu moet ik zeggen, de huidige generatie consoles, die zijn juist grotendeels in handen van concurrent AMD.
Ja.
Ze hebben bijvoorbeeld wel de PlayStation 3 gehad. Ze hebben nu nog de Nintendo Switch, al is dat van de consoles natuurlijk niet de allerbelangrijkste. Nee. Maar ook gewoon de losse verkoop van videokaarten voor in PC's. Daar zijn ze dominant in.
Ja, oké. Dan gaan we. Zullen we al naar de geschiedenis gaan? Ze zijn dominant daarin en nu in AI verschrikkelijk dominant. Enzovoort. Maar eerst even waar het begon. Want ik vind het beginverhaal vind ik ook gewoon mooi.
Ja, maar dat vond ik wel leuk dat je dat gelijk zei. Van ze zijn al gestart in 1993. Ik dacht toen gelijk, ze zijn pas gestart in 1993. Want we hebben het hier ook wel eens over Intel gehad. En over AMD gehad. En over ARM gehad.
Ja.
Dat zijn allemaal bedrijven met roots in de jaren 60 of hooguit jaren 70. En Nvidia is in vergelijking met die bedrijven natuurlijk nog een jonkie.
Ja, maar ze zagen, omdat het allemaal op CPU's ging, zagen ze ineens, hey, dit gaat voor gaming, gaat dit niet werken. Dus we moeten naar GPU's. Nou, kun je die geschiedenis vertellen waar het begon?
Ja.
Met drie gasten.
Drie gasten en één daarvan is nog altijd de CEO.
Ja.
Dat is Jensen Huang.
Ja.
Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Het is een bijzondere man. Hij is altijd te herkennen aan zijn leren jasje, wat hij altijd tijdens de meest officiële aandeelhoudersmomenten en podiumpresentaties draagt. Het is een Taiwanese, maar tegelijkertijd ook een echte Amerikaan in hoe die praat. Zeg maar, hij voldoet aan alle marketingboekjes.
Als ik je even mag onderbreken, all-time high Bitcoin.
Nou,
om 4:04 op 5 maart 2024.
Stel je nou eens voor dat het live was.
Ja, maar dat hier zijn we helaas niet. Maar
nee, maar dat is ook mooi. Is als je dit zo over een maand luistert,
leuk om te
sta gewoon even stil nu met z'n allen.
1 minuut stilte.
1 minuut stilte. Wat een uniek moment. Nou,
ga verder.
Oké, echt Amerikaans. Die keynotes, ik adviseer, kijk zijn keynotes. Ik vind ze echt geweldig. Ik vind ze grappig. Dan komt hij, met een GPU gaat hij dan vertellen. Dus mooi. Oké, daar begon het mee. Want ze zagen, even over die gaming-industrie.
Ja, ze zagen, op dat moment was het nog zo dat in principe alle compute in een computer was, in een PC was de processor, de CPU. En die is heel goed in heel veel verschillende soorten taken doen. Maar in elke verschillende soort taak is hij relatief langzaam.
Ja,
dus het is echt een multifunctional.
Ja, precies.
Wat een GPU kan, is die pakt één specifieke soort berekening, de grafische berekening. Berekenen welke kleur moet een beeldpuntje op jouw scherm hebben, een pixel. En die pakt dat en die is helemaal gebouwd om alleen die berekening heel erg veel efficiënter te doen dan een processor. En een processor die werkt, zoals je al zei, serieel. Dus vaak werkt het zo dat je een opdracht hebt. Dan moet je wachten op het antwoord, tot het antwoord bekend is van die opdracht.
Ja.
En dat gaat dan weer door naar de volgende opdracht. En nu zijn moderne processors springen daar wel iets slimmer mee om, als het mogelijk is om die serialiteit wat uit elkaar te trekken en dingen parallel te doen. Maar een GPU is daar juist helemaal op gebaseerd. Dus een processor, die heeft ook 4 cores of 8 cores... of misschien een heel duur model 20. Een GPU heeft duizenden, soms tienduizenden cores om parallel aan een taak te kunnen werken. En daarbij wordt eigenlijk dezelfde berekening parallel gedaan, maar dan steeds met andere brondata. Dus de berekening welke kleur moet het beeldpunt hebben, die wordt op heel veel beeldpunten naast elkaar gedaan met voor ieder beeldpunt andere brondata.
Ja.
En dan komen dus ook andere antwoorden uit, terwijl de wiskunde hetzelfde.
Ja, ja, wat ik zo... Ja?
Ja, je mag.
Heel mooi. Dus wat ik zo mooi vond in het begin... Ja, ik zat een video te kijken, te voorbereiden. En dan vond ik heel mooi dat ze... Wat is de waarde nu? Want iedereen wilde dat. En toen was het zo van... toen hadden ze een dinertje met een investeerder. Toen had hij in zijn zak $200. En wat is nu de waarde? We beginnen. We hebben niks. We hebben alleen maar een idee. Had hij $200 en dan kreeg hij 20% van de aandelen voor. Die $200 uit zijn binnenzak.
Nee.
Maar dat is hoe dat dus... Ja, dat is toch apart? Dus
niet te geloven.
Nee, dat is niet te geloven.
Hoe dan ook een hele hoop veel te vroeg verkocht. Want hij heeft inmiddels nog maar 1% of 3% van het bedrijf, volgens mij.
Zonde. Ja, maar goed. Dat kost natuurlijk zoveel geld in het begin om succesvol te zijn en om iets te krijgen. De investeringen hebben van Sega heeft nog een keer een Jester gedaan. Anders waren ze failliet geweest. Dat is natuurlijk ook apart.
In het begin hebben ze van die GPU-chips onder andere aan Sega geleverd. Voor mij was toen ook het idee dat ze een chip voor een nieuwe generatie console van dat bedrijf gingen maken. En koos Sega daar uiteindelijk voor om die niet te gebruiken. En toen liepen ze dus al die omzet mis.
Ja.
En toen hebben ze wel die technologie die ze daarvoor ontwikkeld hadden gebruikt als basis voor een product voor algemene PC's, x86 PC's. En op een gegeven moment is het toen heel gebruikelijk geworden dat in de PC-wereld ging die rekenkracht voor het grafische gedeelte, die ging van de processor naar een losse rekeneenheid. De GPU was in het begin was dat nog een losse rekeneenheid voor 2D-beeld en eentje voor 3D-beeld. En later zijn die op één videokaart samengevoegd.
Ja.
Een moderne GPU kan allebei. En daar is Nvidia, er waren toen heel veel kleine bedrijfjes. ATI was toen al
ja, er waren aanwezig. Tientallen bedrijfjes.
Maar er waren heel veel kleine bedrijfjes. Ja. De S3 komt nu even bij me op. 3DFX met de Voodoo videokaarten. Misschien zegt dat iemand nog wel eens
wat. Nee, niet.
Okay. Maar die zijn allemaal zo rond de eeuwwisseling, iets voor de eeuwwisseling, failliet gegaan of overgenomen. En toen had je eigenlijk nog twee bedrijven over. Nvidia en ATI. En ATI is overgenomen door AMD. Dus zo kennen we dat tegenwoordig.
Ja, maar dat vond ik ook op van tientallen allemaal niet gered. En alleen naar AMD en Nvidia. Welke waarden die ze toen hadden met z'n drie, helemaal in het begin, zie je nog terug in het bedrijf?
Ik denk dat wat Nvidia echt onderscheidt ten opzichte van veel van die andere bedrijven die ik noemde, en die we ook andere keer hebben besproken, is dat Nvidia eigenlijk alleen maar een ontwerpbedrijf is. Dus Nvidia heeft nooit eigen fabrieken gehad. Nvidia heeft altijd geproduceerd bij met name TSMC. Maar heeft dat nooit intern gehad.
Anders dan Intel dus bijvoorbeeld.
Anders dan Intel en anders dan AMD ook. Die hebben nu geen fabriek meer, maar hebben die wel gehad vroeger. Dus ze zaten altijd in een soort afhankelijkheidspositie van hoe goed gaat het bij die fabrikanten van die chipprocessen. En als dat goed ging, dan konden zij daarvan profiteren. En als dat even niet zo goed ging, dan hadden zij daar last van, want dan konden zij die chip die zij bedacht hadden, die konden ze niet maken omdat dat productietechnisch niet lukte. Dus in die zin is het wel een ander bedrijf. En wat ik altijd heel tekenend vind, is dat Jensen zijn bedrijf niet alleen maar als hardwarebedrijf ziet, maar ook als softwarebedrijf. Volgens mij is orde grootte 80% van de medewerkers van Nvidia, er werken tussen de 20.000 en 25.000 mensen bij Nvidia, 80% van die mensen is een engineer. En ik meen dat ongeveer 50-50 is tussen hardware en software. Dus hij focust zich van oudsher niet alleen op die chips maken die kunnen rekenen en die in de markt verkopen en veel plezier ermee, maar ook in de software stack. Ja. Dus in de drivers die je ervoor nodig hebt, in integratie van die rekeneenheden in softwarepakketten, videobewerkingssoftware, rendersoftware. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een van de redenen waarom ook in die zakelijke wereld Nvidia al veruit de grootste was, voordat iemand nog van AI had gehoord.
Ja, en het is wel grappig dat je dit vertelt nu, dat Nvidia ze niet zelf maakt. Want een van de vragen die ik had genoemd was, wat is er nu eigenlijk voor technologie nodig om die chips te maken? Maar als je het over Nvidia hebt, dan is die vraag dus eigenlijk helemaal niet relevant. Want Nvidia houdt zich daar amper mee bezig. Die ontwerpt en stuurt het dan weg naar een fabriek.
Ja, naar voornamelijk TSMC, ook wel een beetje Samsung.
Ja.
Ze spelen daar zelfs nu ze een bedrijf zijn wat 2000 miljard waard is, nog wel een beetje de tweede viool. Want wat je bijvoorbeeld ziet bij TSMC is als er een nieuw productieproces uitkomt.
Dat is de fabriek op Taiwan, hè?
Ja. Of in ieder geval die van oudsher uit Taiwan komt. Mm. Dan komt in eerste instantie gaat de productiecapaciteit van een half jaar, misschien zelfs drie kwart jaar, volledig naar Apple. Voor de nieuwste iPhone-chip.
Omdat ze het meest betalen?
Omdat zij het meest betalen.
Oké.
En omdat ze, ik denk ook wel dat ook wel in langdurige contracten wel redelijk dicht getimmerd is.
Ja.
Maar ik denk ook dat ze meer betalen, om heel eerlijk te zijn. En dan, als Apple genoeg chips heeft voor zijn iPhones, en Apple gaat misschien alweer kijken naar de volgende generatie productieprocedé. Die zitten nu op 3 nanometer, komt er straks 2 nanometer. En dan komt de capaciteit op 3 nanometer vrij voor alle andere bedrijven. Nou, Nvidia is daar dan wel een van de grootste. Maar ook bijvoorbeeld Qualcomm en AMD laten bij TSMC produceren. Maar ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zouden die chips van Nvidia dus nog een stuk beter en een stuk efficiënter kunnen zijn. Als ze niet continu een jaar zouden achterlopen.
Ja, en dat Apple de grootste is het belangrijkste, dat kan ik volgen. Maar inderdaad, jij zegt Nvidia is ook best belangrijk. Het is, we hebben de precieze stand niet bij de hand, maar is een van de pak een beet 5 grootste bedrijven ter wereld, die niet allemaal chipbedrijven zijn. Dus je mag toch aannemen dat direct na Apple Nvidia komt, of niet dan?
Ja, na Apple is Nvidia wel de grootste klant van TSMC. Ik denk, het heeft ook een beetje, ze hebben natuurlijk ook niet altijd zulke enorme winsten en omzetten gedaan.
Nee,
dat
is
nu
sinds
doen.
Kort, hè, relatief dan.
Dat is relatief sinds kort. Ik denk een beetje dat sinds de cryptoboom, daar heeft Nvidia ook.
Misschien moeten ze ook zelf nog eraan wennen dat ze op hun poot spelen en meer voorkeursbehandeling afdwingen.
En Nvidia maakt daarnaast ook wel moeilijkere chips, omdat ze veel groter zijn. En bij een nieuw productieproces wat risicovoller is, waar in eerste instantie meer fouten in zitten. Als je dan relatief kleine chips maakt, zoals de iPhone chips van Apple, als er dan eens in zoveel vierkante millimeter een fout zit die echt terminaal is, waardoor je de chip kunt weggooien, dan heeft dat bij Apple kunnen ze altijd nog de volgende op de wafer gebruiken. En bij Nvidia is dan gelijk een heel groot deel van die wafer.
Grotere chips in de zin van aantallen transistors op één chip.
Aantallen transistors zijn ook gewoon fysiek. Dus een iPhone-chip die is zo groot als je vingernagel, zeg maar.
Ja.
En een Nvidia-chip die is, ik denk dat de grootste, komen redelijk in de buurt van de palm van je hand.
Zo. Ja,
want dat vind ik met hoe het met de GPU moet even uitleggen. Want dan hebben ze het over die heel populair is, de A100, de H100, mm-hmm. de H200 nu. Waar bestaat dat uit?
Ja, ik vond het heel grappig, want de voorbereiding hierop kwam ik vaak tegen dat die chips AI-chips worden genoemd. Ja. De AI-chip bestaat niet. En als die al wel bestaat, is het zeker niet dit. Dit zijn GPU's. Dit zijn gewoon videokaarten waar ze de beeldaansluitingen vanaf hebben gezaagd. Ja. En het zijn processors. Die bestaan uit tientallen miljarden transistors, in ieder geval de topmodellen. Die heel goed parallel kunnen rekenen. En dat was nuttig voor games. Want ik zei net, dan ben je heel veel beeldpunten tegelijk aan het berekenen. Heel veel parallele rekenkracht heb je daarvoor nodig. En dat bleek uiteindelijk ook precies te zijn waar bijvoorbeeld het trainen van AI-modellen behoefte aan hebben.
En jij zei helemaal aan het begin van deze podcast al, dat is eigenlijk toeval geweest. Het is een gelukje geweest, een cadeautje dat Nvidia heeft gekregen van de geschiedenis. Dat wat zij toch al hadden, precies goed was voor de nieuwe trend in de IT.
Ja, en daar hebben ze wel op voor gesorteerd. Door heel veel te investeren in die software stack. Door heel veel te investeren in wat kun je nog meer doen met een videokaart dan alleen maar beelden berekenen. Dat noemen ze GPU, General Purpose GPU. Maar dat het zo groot is geworden, dat is natuurlijk wel een gelukje. En,
maar ik wil even doorgaan op die videokaart, wat er allemaal in zit. Want je denkt natuurlijk, je maakt een chip, dan denk je aan een chippie. Maar hij is dus groot. Het ziet eruit als een computer. Het is een, weet je, daar zit veel meer in. Want dan komt Atte Jensen, komt dan op het podium en heeft hij, kijk, dit is de nieuwe H200. Wat een fantastisch apparaat. En dat kost je, weet ik, wat was het? $40,000, dat is die H100 trouwens. En dus kun je omschrijven wat je dan ziet en wat daarin zit en wat je dan concreet mee gaat doen?
Ja, ik denk dat we van groot naar klein moeten werken. Nvidia verkoopt tegenwoordig het liefst complete server racks met een all-in-one oplossing. Dus daar zitten dan 8 of 10 GPU's in, er zit een processor in, er zitten alle netwerkconnectiviteit in die je nodig hebt. Dan verkopen ze, dat is zeg maar die doos waarmee je Jensen op het podium ziet staan.
En dat is een rack dan van 10 GPU's of zo?
Ja.
Dus daar zitten 10 H100's in.
Ja, en zo'n GPU is eigenlijk een beetje een foute term. De videokaart moet ik hem eigenlijk noemen. Of een grafische kaart wordt die ook wel genoemd in het Engels. Graphics card. Dat is een ding van, wat zal het zijn? 30 centimeter lang en een paar centimeter dik. Wat je voor je ziet als een videokaart die je normaal in een game PC stopt. En het enige verschil is daarbij eigenlijk, je hebt aan het uiteinde van de printplaat geen beeldaansluitingen, maar de rest is hetzelfde. Dus die printplaat die heeft in het midden de GPU zitten, daaromheen zit de stroomvoorziening. Want zo'n GPU die wil nog wel eens 350, 400, 600 watt verbruiken. Over de volgende generatie gaan geruchten dat het topmodel 1000 watt gaat vergen.
Ja.
En je voelde hem al aankomen, dat stelt niet alleen eisen aan de stroomtoevoer, maar ook aan de koeling. Dus het overgrote merendeel van de inhoud van zo'n videokaart bestaat uit een enorm koperen koellichaam met ventilators erop.
Ja.
Om dat ding enigszins
nog wel luchtgekoeld, want het is ook op het randje nog van wat mogelijk is op dat gebied.
En zeker inderdaad bij de topmodellen wordt waterkoeling wel steeds populairder. En nu heb je in datacenters natuurlijk, kunnen ze vaak wel de brute force oplossing van gewoon fans die 10.000 RPM draaien bovenop dat serverrack. En waar als je je vinger erin zou steken, dan ben je gewoon je vinger kwijt. De waterkoeling is in die zin wel misschien de meer elegante oplossing. Daar moeten ze wel op datacenterniveau bijvoorbeeld in investeren. Want je wil dan niet één los waterkoelingssysteempje voor ieder rack in je server. Je wil dan gewoon dat je aan de achterkant van dat serverrack dat je allemaal fittingen hebt waar je gewoon een waterslang in kan doen en waar dan koelwater uitkomt. Ja. En als je eenmaal in een datacenter die investering hebt gedaan, dan is waterkoeling de meest logische optie.
Ja. Ik wil even nog in de geschiedenis. We noemden Sega was een belangrijk moment. Anders waren ze failliet geweest. Dat Sega met het hand over het hart streek. Dat ze niet hoefden te betalen was het verhaal. Toen kwam de GeForce in 1999. Was dat bijzonder? Die hebben ze nu nog steeds, zag ik. Die zitten er bij de 44. GeForce 4460 zitten. Zeg mij niks, jou wel. Maar...
Ja, de 4080 en 4090 zijn op dit moment de topmodellen, inderdaad. Ja. Nvidia heeft een paar grote... slagen geslagen in rond het jaar 2000. En inderdaad, dan heb je het bijvoorbeeld over eerst de Riva TNT, vervolgens de eerste GeForce kaart.
Wat deden ze anders? Dus wat ontwierpen ze waardoor je dacht, wow, dit...
Ik denk de grootste stap daarin is de combinatie van de accelerator chips voor 2D en 3D. Wat ik zei, vroeger waren dat twee aparte dingen. Had je soms zelfs gewoon letterlijk twee videokaarten in je PC. Eentje voor gewoon je Windows desktop beeld. En eentje voor het beeld in games. Als er 3D objecten getoond moesten worden. En daar liep dan een soort floppy kabel. Zo'n dikke, dunne kabel. Die liep dan tussen die twee videokaarten. Om
zo'n lintkabel.
Te laten. Zo'n lintkabel,
ja,
precies.
Ja.
Dat is een van de dingen waar Nvidia rond die tijd in heeft gepionierd. Om van twee naar één kaart te gaan. Eén kaart die alles kon doen. In het begin had je ook nog wel concurrentie op 2D beeldkwaliteit. Dan had je dus afhankelijk van het merk GPU dat je had, zag je Windows desktop omgeving er anders uit. Omdat die niet digitaal en dus niet exact hetzelfde gerenderd werden. Op een gegeven moment is dat natuurlijk allemaal digitaal geworden. En nu zie je het verschil niet meer. Als eindgebruiker. En bij 3D is dat hetzelfde. En Nvidia heeft dus toen een aantal van die concurrenten failliet gingen, hebben ze ook uit die boedels gecherrypicked. Technologieën overgenomen. Patenten overgenomen. Nvidia heeft natuurlijk ook extreem veel patenten. En op een gegeven moment kwamen ze op het punt dat ze eigenlijk alleen nog maar één concurrent hadden. ATI. Nou, daar ging het financieel niet zo goed mee. Die is uiteindelijk overgenomen door AMD. En eigenlijk de situatie dat Nvidia zowel in gaming als in de meer zakelijke kant van GPU's 80-90% marktaandeel heeft. Dat is eigenlijk al wel vanaf 2001, 2002 is dat het geval. En natuurlijk heb je wel eens dat Nvidia een wat mindere generatie heeft en een concurrent een wat betere. En dan gaat het naar 70-30 een tijdje in de sales.
Wie zijn de concurrenten?
Eigenlijk is AMD de enige concurrent.
AMD is de enige.
Maar maakt die ook voor AI? Dus hebben ze het videogedeelte weggehaald. Maken die ook...
AMD maakt zeker ook AI-kaarten. En ik zou zelfs willen zeggen dat die niet per se minder krachtig zijn dan die van Nvidia. AMD heeft wel veel meer moeite om op te schalen in productie.
Want ja, maar daar heb ik toch een vraag over, ja.
Ja, wordt het ook gewoon vechten om capaciteit bij TSMC? En daar heeft Nvidia natuurlijk wel even inmiddels een iets sterkere positie dan een AMD. Maar het grootste verschil waarom Nvidia die AI-strijd aan het winnen is en AMD niet... groeit AMD op zijn beurt ook wel, maar is software. En dat is wat ik al eerder noemde. Ja, Nvidia heeft altijd heel veel geïnvesteerd in software.
Nog één dingetje over TSMC. Ik stel me voor een apparaat van ASML, die staat bij TSMC... en die gaat dan chips fabriceren voor Nvidia. Mm-hmm. Maar dan heb ik nog niet meer GPU. Waar bouwen ze dan dat hele rek? Wat jij zegt, ze bouwen ze waar verschillende GPU's in zitten. Ja. Waar doen ze dat dan?
Over het algemeen doet Nvidia bijna niks zelf. Dus de packaging, dat betekent je die komt uit die wafer en dat moet je op een substraat leggen om te zorgen dat dat een beetje dat dat bevestigd kan worden aan een printplaat en dat dat een beetje stevig is. Daarvoor gebruiken ze ook grotendeels TSMC.
Ja. Maar dan?
Die printplaten en die coolers en het totaalpakket, dat besteden ze allemaal uit. Aan de zogenaamde AIB's, de add-in board partners. Dat is ook wel grappig aan de GPU-markt. Nvidia verkoopt dus amper zelf GPU's. Dat gaat allemaal via derde partijen, die AIB's. Die kopen een GPU in, die kopen geheugenchips in, die kopen de componenten voor de stroomvoorziening in, die ontwerpen een cooler, die ontwerpen de printplaat vaak ook zelf. Nvidia heeft dan wel een referentieontwerp. Maar zij kunnen zeggen van... als wij die PCB-sporen anders leggen... dan is het allemaal veel beter.
En wat voor bedrijven zijn dat?
Dan moet je denken aan Asus, Gigabyte, MSI.
Oh, okay.
Er zijn ook fabrikanten in die trend... die zich meer op OEM's richten... en dus wat minder bekendheid genieten... als je op zoek gaat naar een losse videokaart. Maar het zijn allemaal bedrijven die van Nvidia GPU's geleverd krijgen. En die mogen daar, belangrijke woordkeuze, videokaarten van maken. En die onder hun eigen merk verkopen. En dan heb je dus niet een Nvidia GeForce 4080, maar een MSI GeForce 4080. En die verkoop via derde partijen, via AIB's, dat is het overgrote merendeel van de verkoop.
Ik heb nog één vraag van het onderste niveau, zeg maar. Mm-hmm. Wat is nou precies de inhoudelijke overeenkomst tussen grafisch werk, zoals bij gaming, en AI, dat die chips voor beide doelen geschikt maakt?
Ja, dat is een hele goeie. Het komt er allemaal op neer dat berekeningen die op een GPU worden gedaan, zijn grotendeels floating point berekeningen. Dus met getallen, met cijfers achter de komma, om het zo maar te zeggen.
En dat is AI trainen, zou ik haast zeggen, juist niet. Maar je gaat me nu uitleggen waarom dat juist wel zo is.
Ja, AI trainen en AI uitvoeren, dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Maar als het gaat om modellen trainen, dan heb je een enorme dataset aan afbeeldingen, aan tekst. In ieder geval heel veel bronmateriaal. Daar wil je dat model op trainen. En daarvoor is de precisie niet zo belangrijk. En bij zo'n zwevende komma berekening. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de wetenschappelijke notatie. Als je een heel groot getal hebt, dan staat er gewoon 10 rechtsbovenin.
Twee decimalen en een exponent.
Precies. En daarmee maak je dat getal minder groot. Maar laat je wel wat precisie weg. Want je weet wat de eerste cijfers zijn van het getal. En je weet hoeveel nullen er volgen. Maar of die laatste nullen exact nullen zijn, of dat 1, 2, 3 is, dat laat je weg. Dat rond je af. En dat is precies wat er ook gebeurt bij het trainen van een AI-model. Dus je hebt heel veel brondata, die analyseer je. Maar daarbij kap je het rekenproces vrij vroeg af. Zodat die door kan met een volgend item uit die dataset. Dus je wil een indruk krijgen van die data. Maar je rekent hem niet volledig door zoals dat zou gebeuren als je dat op een normale processor zou doen. Dus de precisie is niet zo groot. Dat is exact waar het trainen van een AI-model behoefte aan heeft. Gewoon heel veel rekenkracht, heel veel stuwkracht als het ware. En de precisie, die is wat minder belangrijk.
Ja, en dat doe je dus ook met beelden.
En dat doe je in principe ook met beelden. Want op een gegeven moment, je hebt op een scherm. De meeste schermen die kunnen zo'n beetje 16,7 miljoen kleuren weergeven. En als je eenmaal op een punt bent dat je het dichtst bij een van die kleurtinten bent, dan geef je gewoon die kleurtint weer. Ja. En dan hoef je niet meer verder door te rekenen, want die precisie is toch niet nodig.
Ja, en Jens Jung-Wang heeft natuurlijk heel veel Amerikaanse bravoure. Dus die vertelde toen ImageNet in 2012 dat we dat herkenden. Ja, dat was toen, hoe heet die gast uit Canada? Dat weet jij wel, ik niet. Want ik ben die naam ben ik kwijt, die gebruikt toen Nvidia GPU's. En toen had hij het beste dat plaatje herkend. Dat ging het snelst.
Die wedstrijd.
Ja, precies, die wedstrijd. Ja. ImageNet wedstrijd.
Ja, ik kom ook even niet op de naam, maar ik weet wat je bedoelt.
Ja, dus die had die paper geschreven. Dat was die PhD-student. En die heeft toen Nvidia GPU's gebruikt. Die zei van, ja, dat herken ik zo snel. En nu zegt Jensen Wang de hele tijd van, kijk, wij waren in 2012 als eerste bij. Daarom zijn wij goed in AI.
Ja, ja, en dat dat is voor een deel ook echt waar. En voor een ander deel is het ook
niet waar is ook interessant.
Vanuit 2012 toen stond AI natuurlijk nog op een totaal ander punt dan nu. En Nvidia geeft in presentaties inderdaad ook al sinds die tijd al 10 jaar lang op over hoe goed ze zijn in AI. Maar toen stelde dat nog bijzonder weinig voor. En was natuurlijk ook niet duidelijk dat het zo groot zou worden. Wel dat het groter zou worden en mooier zou worden dan toen het toen was. Maar niet dat het zou worden wat het nu is. Nee. De grote megacorps, dat die tegen elkaar opbieden om maar de laatste Nvidia chipjes te kunnen krijgen.
Ja, maar ik zit hem heet af te vragen. Was het nou, is het, nou, jij zei het in het begin al, geluk. Want ik zit eten van, was dat in 2012, weet je, was dat voor opgezet plan, maar het is geluk geweest.
Ja, Jensen heeft het bedrijf altijd zo goed mogelijk gepositioneerd om ervan te gaan profiteren, mocht het inderdaad tot die doorbraak komen. Dus hij heeft gezorgd dat hij inderdaad betrokken was bij onderzoek. Die onderzoekers, nou, die gaan dan proberen, die proberen jouw producten te gebruiken. Die komen natuurlijk, die lopen tegen bugs aan, tegen dingen die
dan
niet mogelijk zijn.
Dan heb je het al over AI of ook over allerlei andere toepassingen.
Nou, ja, het wordt natuurlijk wel allemaal vaak op één hoop gegooid. Hè, als het gaat om AI, op modellen trainen, om machine learning, om allerlei begrippen die daar raakvlakken mee hebben. Maar het punt wat ik wil maken is, die ontwikkelaars die lopen tegen dingen aan, die komen dan met verzoeken van, zouden jullie dit in kunnen bouwen of dit zou echt veel makkelijker gaan als jullie... Ja. En als je juist die samenwerking dan opzoekt met echte pioniers op dat moment, zijn ze misschien nog geen geld aan het verdienen, maar wel aan het zorgen dat hun oplossing de meest complete en de makkelijkste gebruiken oplossing is. Voor als het wel.
En er is natuurlijk een geweldige druk altijd om die chip sneller. Want de dingen die jij noemt, waar die onderzoekers mee komen, dat zijn natuurlijk trucs om, nou ja, speciaal hun werk sneller te maken. Het gaat altijd om soms sneller, niet waar? En wat voor technieken zijn er dan op dit moment nog om. Want de druk daarop is groot, hè? Ook als het om AI gaat op dit moment, dan is de hoofdzaak, kan het ook sneller. Neem ik aan. Wat zijn er voor technieken om die dingen nu nog sneller te krijgen? Waar wordt dan naar gekeken?
Verschillende dingen. Die precisie die ik net noemde, dat is iets waar de afgelopen jaren wel stappen in zijn gezet. Omdat GPU's ervoor geschikt zijn gemaakt, hardwarematig, om met een minder grote precisie te werken. Standaard is FP32, floating point 32, is eigenlijk de standaard.
Dat is 32 dus cijfers achter de komma.
32 bits.
20 bits.
Dat was eigenlijk de standaard. En voor dit soort berekeningen wordt tegenwoordig gerekend met FP16 of zelfs 8 bits. Dus dan krijg je veel kleinere getallen waar je mee rekent. En kun je dat vanzelfsprekend veel sneller doen. Maar die GPU's moesten wel er geschikt voor worden gemaakt om dat pad te hebben. Dat het daadwerkelijk de hardware geschikt is om sneller te werken als je met minder data rekent. Want bij een consumenten-GPU van 10 jaar geleden was het gewoon zo dat als je met 16 bit zou rekenen, dan zou die gewoon de tijd nemen om te wachten die er ook nodig was als er 32 bits waren.
Ja.
Dus die precisie is omlaag geschroefd. Daardoor wordt AI sneller. Toevoegen van meer cores. Elke generatie gaat het aantal cores met misschien wel 20%, 30%, 40% omhoog. Daar krijg je precies... In principe, als er verder geen bottlenecks zijn, die extra rekenkracht bij. De kloksnelheden van die chips gaan omhoog. Daarmee ook het stroomverbruik. Maar dat heeft ook met hardware design te maken. Want je kunt niet zomaar een processor hoger klokken. Die moet daar in het interne ontwerp geschikt voor zijn. De paden van de signalen die moeten lang genoeg zijn om die kloksnelheden te kunnen behalen. Daar komt een deel van de snelheidswinst vandaan. Nieuwe productieprocessen dragen daar natuurlijk aan bij. Dus het is niet één ding, maar het zijn misschien wel 4 of 5 dingen die er samen voor zorgen dat Nvidia ieder jaar of iedere 2 jaar een nieuwe generatie kan aankondigen, waarvan ze weer kunnen zeggen, deze is over het algemeen 30-40% sneller dan de voorganger. En uiteraard hebben ze dan altijd nog een paar kleine dingetjes die ze super goed geoptimaliseerd hebben, waarvan ze dan kunnen zeggen, dit is 2 keer zo snel als een voorganger. Mm-hmm. Ja.
En al die druk die bestaat ook als het gaat om het energieverbruik, hè, zo langzamerhand. Dat is ook iets wat steeds belangrijker gevonden wordt. En dat is een druk die volgens mij precies de andere kant op werkt. Want sneller maken betekent over het algemeen dat het meer energie kost. En als je die energie niet wil besteden, dan zal het langzamer moeten.
Ja, en die curve die is niet recht. Want het is een curve. Dus als je een chip sneller maakt door de kloksnelheid te verhogen, dan krijg je er meer energieverbruik bij dan je er snelheid bij krijgt.
Ah, ja.
Dus parallelisatie, waar GPU's van oudsher goed in zijn, is eigenlijk het antwoord. Als jij met 20 videokaarten... kun je even snel rekenen als met 10 videokaarten met een hogere kloksnelheid. Terwijl het stroomverbruik van het totaalplaatje dan lager is.
Ja.
Dus eigenlijk is dat een efficiëntere manier dan de chips zelf zo hoog mogelijk klokken en zo snel mogelijk maken. Alleen, die chips die zijn er niet onbeperkt. Je hebt ook andere kosten dan alleen maar de videokaart. Je hebt ruimte, je hebt koeling, je hebt die dingen moeten in een server. Die servers hebben ook een processor en die kan misschien maar 10 of 12 kaarten aansturen. En als dat maximum is bereikt, heb je een tweede server nodig. Dan moet daar tussen die servers communicatie. Dus het is allemaal niet zo makkelijk.
Ja, een verdomd ingewikkeld optimalisatieprobleem.
Ja, en op dit moment zitten we echt nog in de fase dat gewoon dat soort bedrijven kopen gewoon alles wat ze kunnen krijgen. En of het nou van deze generatie is of van de vorige generatie, dat maakt ze allemaal niks uit.
Ja, deze bedrijven, je bedoelt wie?
Een Meta bijvoorbeeld. Een Meta,
precies, ja.
Bedrijven die taalmodellen ontwikkelen, ja, is misschien, ja, wel het beste voorbeeld. En je ziet ook dat over bedragen gaat, dat ze tot een jaar vooruit miljarden aan GPU's reserveren. En of ze die dan tegen die tijd nuttig kunnen gebruiken, dat zien ze dan wel.
Ja, maar ik zat me af te vragen, hoe neemt een bedrijf als Meta, maar je hebt ook Google en Microsoft, noem maar op, hoe neemt zo'n bedrijf er genoegen mee dat ze een jaar moeten wachten? Nou begrijp ik dus langzamerhand dat ze dat ook niet doen. Want ze zijn nu stuk voor stuk ook bezig hun eigen AI-chips te ontwikkelen.
Ja.
Hoe snel gaat dat helpen? Want dat is natuurlijk een ontwikkeltraject van jaren, lijkt mij.
Dan heb je het tenminste over jaren. Wat je natuurlijk wel kan doen, is je kunt dan een chip aan ontwikkelen die exact doet waar jij hem voor nodig hebt en niks anders. En wat we leren van de stap van CPU's naar GPU's is eigenlijk hoe meer je een chip kunt toespitsen op één gebruiksdoel, hoe efficiënter en hoe sneller die wordt.
Ja.
Dus in die zin kan dat helpen. Aan de andere kant, de bottleneck zit hem misschien niet eens zozeer bij Nvidia, maar wel bij gewoon de productiecapaciteit bij een TSMC. En zo'n Meta kan dan wel een eigen design maken van een chip, maar ze hebben geen eigen chipfabriek. Dus de chips moeten ergens vandaan komen. En volgens mij is TSMC op in ieder geval de paar nieuwste productieprocessen op dit moment gewoon 100% bezet. Dus ik wens ze veel succes. Maar het lijkt me niet dat ze heel veel capaciteit gaan afsnoepen van Nvidia.
Nee. Want het verhaal is dus dat ze wel degelijk aan het ontwerpen zijn. Maar het verhaal gaat niet zover dat ze ook nog een eigen fabriek gaan neerzetten. Het zij Meta, het zij Google.
Want nee, dat
kost
plannen.
Nog veel meer tijd natuurlijk.
Ja, dat
en
kost.
Dan
heb je het
hebt.
Over een jaar of 10. Dan heb je het over mensen die je moet hebben. En daarvan zijn er gewoon niet zo heel veel op deze wereld. En als die er zijn, dan werken die bij TSMC of bij Samsung. Of bij Intel.
Moet je ze gaan wegkopen.
En die bedrijven zijn allemaal wel aan het uitbreiden. Intel heeft flinke uitbreidingsplannen. TSMC is overal ter wereld fabrieken aan het neerzetten. Zelfs Samsung is aan het uitbreiden. Zij hebben natuurlijk ook geen zekerheid. Als je over een paar jaar kijkt als die fabrieken af zijn, is die AI-hype dan nog zo aanwezig zoals die nu is?
Heb je dan nog zoveel GPU's nodig?
Ja.
Heb je dan nog zoveel GPU's nodig? En is die markt zo, is de vraag nog steeds zoveel groter dan het aanbod dat je die enorme winsten daarmee kunt draaien? Want het wordt natuurlijk ook wel een stuk minder interessant als je ze voor veel minder kunt verkopen. Dan wil je ook niet TSMC de hoofdprijzen betalen voor zo'n chip.
Ja, dus de bottleneck in de keten is dus niet ASML. Die kunnen machines leveren zoveel als ze willen. Het is, ik vraag het expres zo. Maar het is nu dus de productie. TSMC, Samsung, Intel.
Ja, in eerste instantie wel. Als Intel en Samsung en TSMC een nieuwe fabriek willen bouwen, moeten daar wel ASML-machines in. Zeker als je het dan hebt over, je gaat natuurlijk een nieuwe fabriek, wil je dan ook gelijk bouwen voor de nieuwste productieprocessen. Want zo'n AI-chip die heeft er heel veel aan om op echt de cutting-edge technologie gemaakt te worden. Dan kom je uiteraard ook in de backorderlist bij ASML te staan. Als jij opeens bedenkt dat je twee keer zoveel fabrieken wil openen als eerder gepland.
Ja. Laten we naar software gaan, ja? Nvidia software. Nou, ze vanaf het begin vonden ze software belangrijk. Maar ze ontwikkelen dan dus die chip. Laten ze maken bij TSMC. Dan laten ze dat fabriceren. Laten ze dat bij die bedrijven, als ik schreef het op,
Asus, Gigabyte,
die. En dan komt hij terug en dan denken ze, oh, we gaan er ook hele mooie software op bouwen.
En de eerste laag waar je dan aan denkt is de driver. Dat is het stukje software, de firmware eigenlijk, die je besturingssysteem laat praten met de hardware. Games bijvoorbeeld worden vrijwel allemaal geschreven op een manier zodat ze renderen in DirectX. Dat is een technologie van Microsoft. En dan worden die DirectX instructies gewoon render dit plaatje op basis van dit model. Dit 3D-model, die worden vertaald naar instructies die de hardware begrijpt. Dat is de functie van de driver. Van oudsher heeft Nvidia de naam om veel stabielere en betere drivers te leveren dan de concurrentie en dan AMD. En zelfs als AMD op dit moment een beter product zou hebben voor een betere prijs en een lager energieverbruik, dan nog gaan er veel gamers zeggen, ik heb vroeger eens een keer een AMD-kaart gehad. Dat was zo'n gezeur met stabiliteit. Ik blijf lekker bij Nvidia. En natuurlijk heeft AMD in de tijd verbeterd, maar het is wel een naam die Nvidia heeft. En misschien ook wel een beetje terecht. De volgende stap na de driver is integratie in software. Want ik noemde al DirectX for Games. Daar is één standaard voor. Voor integratie in andere soorten programma's. Renderprogramma's, videobewerkingsprogramma's. Is niet zo'n standaard. Je hebt wel OpenCL. Maar dat is eigenlijk langzaam. En dat wordt niet gebruikt. Wat Nvidia heel slim gedaan heeft. Is zij hebben eigenlijk een kan-en-klare plugin, een API, ontwikkeld. Waarmee ontwikkelaars van dat soort software relatief makkelijk hun software geschikt konden maken. Om bepaalde workloads uit te voeren op de GPU. Hè, workloads die daarvan zouden kunnen profiteren. Die dus in hoge mate parallel zijn als we het puur over de rekenkracht hebben. Om dat makkelijk te kunnen implementeren. De enige catch is die API, die heet CUDA. Die werkt alleen maar met Nvidia GPU's en niet met GPU's van de concurrentie. En nou, je begrijpt dan al wat er gaat gebeuren. Die bedrijven die bouwen dat in. En op het moment dat jij dan gaat kijken naar, ik wil een systeem hebben wat ik wil gebruiken voor Premiere Pro of voor rendering in Blender of voor een ander renderprogramma wat misschien in Hollywood wordt gebruikt of voor Pixar films wordt gebruikt, dan kom je er al heel gauw op uit dat je daar het liefst een Nvidia GPU voor hebt of zelfs eigenlijk alleen dat programma kunt gebruiken als je een Nvidia GPU hebt. Ja, en dan wordt de keuze natuurlijk wel heel makkelijk. En dat is ook een zichzelf versterkend effect, want bedrijven gebruiken vaak een hele suite aan software. En op het moment dat zij voor één softwarepakket aan Nvidia vastzitten, dus voor Nvidia kiezen, dan gaan al die andere softwareleveranciers, die zien dan dat een groot deel van hun userbase 95% een Nvidia GPU gebruikt. Nou ja, drie keer raden waar ze dan voor gaan optimaliseren. Ook al maken zij zelf misschien niet eens gebruik van CUDA of hebben zij een clubje ontwikkelaars van Nvidia rondlopen dat ervoor zorgt dat bij hun in de software dat zo efficiënt mogelijk werkt op Nvidia GPU's.
Dus je GPU's zijn zo goed dat dus zelfs nu softwareleveranciers denken van, hey, we moeten ook op CUDA zitten, want dan willen de developers mee werken. Dus ze gaan zelfs over.
Ja, en dat is misschien al wel bijna 15 jaar aan de gang. Dat hele GPU, dus het inzetten van je GPU voor andere dingen dan puur alleen maar beeld weergeven. Dat is over die tijd gegroeid. En CUDA is absoluut de de facto standaard. En als AMD een videokaart voor AI wil gebruiken, dan wil verkopen, dan zal een klant altijd als eerste vragen, ja, maar werkt dit programma en dit programma of dit algoritme wat ik wil gebruiken, werkt dat op jullie videokaart? En dan is het antwoord vaak of nee, of het moet via een vertaalslag die efficiëntie en performance kost. Er is op dit moment nog een kleine soap aan de gang rondom een softwarepakket dat die CUDA-instructies omzet, zodat ze ook op AMD-GPU's kunnen draaien.
Het zal wel snelheid kosten.
Dat gaat relatief efficiënt. Alleen CUDA is gewoon in die zin een commerciële technologie met een gebruiksovereenkomst. En die heeft Nvidia vorige week bijgewerkt met een zinnetje dat het illegaal is om te reverse engineeren, zodat het op hardware van de concurrent werkt. Dus vanaf nu kunnen ze daar ook op juridisch gebied achteraan gaan.
Ik wou net gaan vragen, we hebben hier een monopolist.
Ja, absoluut.
Wat jij vertelt is dat het monopolie alleen maar sterker wordt. En ik wilde dus gaan vragen, is dat aan het gedrag van Nvidia al te merken? Arrogantie, inderdaad, dwarszitten van de concurrenten die er nog zijn, gaan ze maar door. Prijsverhogingen niet te vergeten.
Ik moet een heel klein beetje gaan opletten wat ik zeg. Want vanuit Tweakers werken we natuurlijk ook met Nvidia, want we reviewen hun producten. En het komt wel eens voor dat je als pers of als überhaupt partner van Nvidia, of je bent bijvoorbeeld zo'n AIB-bedrijf wat voor Nvidia die PCB's bouwt en die videokaarten verkoopt, dat jij zonder dat je daar verder communicatie onder ontvangt, een keertje wordt overgeslagen.
Ah,
dat er een nieuwe GPU uitkomt en jij krijgt geen levering.
Ja, dus als jij nu lelijke dingen zegt over Nvidia, mag je volgende keer niet een GPU...
Het is wel eens voorgekomen dat wij zonder verdere communicatie gewoon niet op de hoogte zijn gesteld van een release en ook geen review sample hebben ontvangen van dat product. En dan de volgende keer ben je er wel weer bij en daar wordt verder niks over gezegd. Maar het is natuurlijk wel een manier voor Nvidia om even te laten weten dat je afhankelijk bent van ze in een zekere zin. En dat timmeren ze ook goed dicht, zodat je zelfs als je kun je aan de hardware komen voor de release, zelf via eigen kanalen, dan hebben zij een speciale driverversie die je nodig hebt om dat nieuwe product te kunnen gebruiken. En die maken ze gewoon niet beschikbaar voor de release. Dus als jij niet direct van Nvidia een review sample ontvangt, kun je onmogelijk op het publicatie, op het release moment een review van hun product hebben. Ook al heb je die kaart gewoon fysiek in handen.
Oké, dus dat hebben we. Je vertelde al dat er gesleuteld wordt aan de gebruiksovereenkomst. Maar stijgen de prijzen ook?
De prijzen stijgen. Ik denk dat onder PC-gamers is het nummer 1 ergernis hoe duur videokaarten zijn. En dat is eigenlijk een beetje begonnen 2017, toen voor het eerst Bitcoin en coins die daaraan gerelateerd waren, die je goed op videokaarten kon minen.
Ether ook.
Ethereum bijvoorbeeld, ja. Die gingen toen heel erg in prijs stijgen. En toen hebben we echt, misschien wel een half jaar lang, een tekort gehad aan videokaarten. En heel veel PC-gamers zeggen, eigenlijk heeft Nvidia die prijzen een beetje genormaliseerd. Het was jarenlang zo dat de meest high-end GPU, die kon je kopen voor een eurotje of 500, 600. Dan was je
volgens mij was ook een prijsexplosie tijdens corona.
Er was een prijsexplosie tijdens... Je had eigenlijk een eerste explosie tijdens crypto. Toen kwam crypto nog een keertje terug, maar iets minder heftig. En toen corona. En die heeft ook echt 3/4 jaar, een jaar geduurd voordat de prijzen weer op het niveau van de adviesprijzen waren. Ja. Nvidia kon daar ook door dat hele systeem met die AIB's, konden zij ook zeggen, ja, maar de prijzen waarvoor wij videokaarten leveren aan die AIB's, die zijn niet veranderd. Die winsten, die blijven plakken aan die AIB's, die uiteindelijk de verkoop doen aan distributeurs en die weer verkopen aan winkels. Je weet natuurlijk nooit helemaal wat daarvan waar is. Ik weet wel van mijn gesprekken met van die AIB-bedrijven, dat het regelmatig voorkomt dat Nvidia zoveel vraagt voor GPU's die ze aan hen verkopen, dat het eigenlijk onmogelijk is om met iets van een marge de adviesprijs die Nvidia voor het totaalproduct opgeeft te halen. En dat Nvidia dan soms ook verwacht dat je in ieder geval de eerste maand na een release, als je aan de adviesprijs moet houden, verlies draait. In die zin is Nvidia... Ik vind het altijd lastig, omdat ieder bedrijf wat heel succesvol
voorzichtig. Je moet niet lelijke dingen over Nvidia zeggen nu. Dan mag je nooit meer
maar
review doen.
Ieder groot bedrijf, ieder succesvol bedrijf krijgt op een manier wel arrogante trekjes. En dat hebben we gezien toen Microsoft heel groot werd.
Ja,
en dat hebben we gezien toen Intel een tijd heel dominant was op de CPU-markt. Daar kwamen ook verhalen naar buiten van dat Intel afspraken maakte met PC-fabrikanten, met de Dells en de HP's van deze wereld. Van als jullie alleen maar Intel-processors gebruiken.
Kleine mensen, Thomas. Hoe machtiger je bent, hoe nediger je moet worden. Ik wil over de community van CUDA hebben. Hoe onderhouden ze dat? Doen ze daar ook lullig tegen? Of zijn ze goed voor de community, voor die developers? Hebben ze voldoende tools? Luisteren ze naar? Hoe stimuleren ze dat?
Nvidia is doorgaans enorm supportive voor developers. Heel veel van hun eigen werknemers zijn developers. Ze hebben mensen in-house die gewoon bijdragen aan standaarden, aan gesloten standaarden zoals CUDA, maar ook aan open standaarden. En als jij als bedrijf dat wil implementeren en je komt met jouw idee bij Nvidia en jij bent interessant voor Nvidia, bijvoorbeeld omdat je groot genoeg bent of omdat je bepaalde klanten hebt die inkoopvolume hebben, dan helpen ze jou graag. En het voorbeeld wat ik gaf van een legertje Nvidia-ontwikkelaars dan een paar maanden bij jou op kantoor komt zitten, dat is niet fictief. Dat kan gewoon gebeuren. En Nvidia, ze hebben daar zelf ook wat aan, hè? Voor alle duidelijkheid. Dus misschien is het ook wel heel logisch dat ze dat doen. Maar als jij hulp wil hebben bij het implementeren van CUDA in jouw product. Dan kun je die doorgaans krijgen.
En vrij makkelijk. Hey, ze kochten ook, dat zag ik, dat wist ik heb niet, Mellanox. Mellanox die zorgt voor de verbindingen. Dan kopen ze zo'n bedrijf. Dus ze hebben goede aankopen gedaan. Kan je iets vertellen over de acquisitie? Je zei het heel kort net al. Ze hebben heel veel aankopen gedaan.
Het is ook weer een softwareverhaal, hè, als ik me niet vergis.
Ja.
Deels, ja. In principe is Mellanox wel een bedrijf dat ook hardware maakt. Namelijk netwerkinterfaces voor in servers. Dus we hadden het net even over als je zoveel GPU's hebt dat je het moet verdelen over twee servers, dan moet daar communicatie tussen die servers zijn. GPU's werken met enorm veel data, dus daar moet een enorme bandbreedte tussen zitten. Dan heb je het echt niet over de dingetjes die je met een ethernetkabeltje tussen die twee servers kunt doen. Dan heb je het over honderden, duizenden gigabit per seconde aan bandbreedte. Die hardware maakt Mellanox en die zijn natuurlijk heel interessant voor NVIDIA. En daarbij geldt ook wel weer dat dat voor een deel een hardwareoplossing is en voor een ander deel een softwareoplossing. Want die verbinding die moet je ook managen. Je moet zorgen dat de juiste data prioriteit krijgt. Er is een deel interne communicatie binnen een systeem, binnen een cluster. Dus ook externe communicatie. Dus wederom geldt daar dat software voor NVIDIA belangrijker is dan voor veel andere hardwarefabrikanten.
Ja, in die hele acquisities die ze doen, waar zie je gaten? Dan denk je van, als ze dat erbij kopen, dan is dat oké. Okay. Bijvoorbeeld dat ze het niet zelf groeien, hè? Want ze zijn nu maar 2000 miljard. Willen ze echt serieus mee gaan spelen, moeten ze dan? Dat is een 10 jaar investering, maar ze zitten voor de lange termijn. En jij vond 93 voor jou niet eens lang, dus zitten nog voor 10 jaar. Kunnen ze misschien wel gewoon dat ze zelf die chips maken, net zoals TSMC. Zie jij dat een mogelijkheid of juist niet doen? Nou, weet je waarom ik het ook vraag? Mm-hmm. Als je het zo, weet je, ja, ze designen chips. Waar zit nu echt de waarde? Waarom 2000 miljard? Iemand anders zet ze in elkaar. Dus
in principe in de mensen die daar rondlopen dus, die chips bedenken.
Ja.
De vraag
hebben
is een
ze
beetje,
patenten,
moet je...
Ze
hebben enorm veel patenten.
Dus licenties die ze verkopen en aan wie dan?
Ja, dat is nou als je zelf heel succesvol bent. Want dan ben je met name het aan jezelf aan het betalen. En dat is broekzak, vestzak.
Ja, nee, dus... maar hebben ze dat ook aan bepaalde patenten die ze verkopen aan Samsung?
Ja, of in processors en in netwerktechnologie.
Dat hebben ze wel allemaal.
Ze wel het een en ander. Maar het zijn allemaal niet de grote dingen. Het grote geld zit hem op dit moment echt in die datacenter-achtige AI-videokaart. Want dat is uiteindelijk.
En waar zie jij mogelijkheden?
Maar de vraag is, moet je een bedrijf gaan bouwen richting de toekomst op een inkomstenbron die je op dit moment hebt, omdat je min of meer toevallig onderdeel bent van de grootste hype die er op dit moment is op deze wereld? En kun je er dan van uitgaan dat je over 3 of 5 jaar nog steeds tientallen miljarden aan het verdienen bent met die chips? Of gaat dit een keer back to normal?
Ja, en, want ik heb eens opgeschreven, hè. Een tijdje geleden ging het over ARM-chips. Dat was het artikel. Apple ging die dingen gebruiken en zo. Daarvoor is Intel een tijdje kampioen geweest. Want PC-processors. Nu hebben we dit genre chips. Wat zie jij aan de horizon dat dit ooit naar de tweede plan verwijst?
Ik denk dat het dan voornamelijk gaat om dat die modellen op een gegeven moment redelijk hun maximale potentie hebben bereikt. Want waar NVIDIA op dit moment heel erg geschikt voor is, is het maken van die taalmodellen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment dan heb je een GPT-4 model of dan heb je een Llama model. En dan gaat het om het gebruiken daarvan door eindgebruikers. En dat is veel minder rekenintensief dan het trainen van het model.
Ja, maar dat fine-tunen blijft.
Niet
zo intensief, dat snap ik, maar dat blijft.
Ja.
Voor die specifieke toepassingen.
Ik denk wel dat er een grens zit aan, bijvoorbeeld op dit moment is tekst heel belangrijk. Ik denk dat je op een gegeven moment heb je het teksttaalmodel. Dat heb je wel zo'n
dan
beetje.
Dan
en natuurlijk
heb je
dat kun je
fine-tunen. Dat kan nog tot extreme.
Maar dat
dan
gaat niet meer met die grote stap van nu. En als de stappen kleiner worden, wordt het vanzelf minder aantrekkelijk om daar heel veel geld in te steken.
Ja.
En juist op de wat ze dan tegenwoordig de edge noemen. Dus als jij als gebruiker op je eigen telefoon, op je eigen laptop AI wil gebruiken. Daar zit Nvidia nog niet erg in. Dat zit misschien toevallig een beetje, omdat er bijvoorbeeld in gaming laptop zit dan toevallig een Nvidia GPU en daar zou je dat op kunnen doen. Maar dat gaat dan wel echt met een brute force, met een enorm energieverbruik wat je eigenlijk niet in een laptop wil hebben. Je wil niet dat als je aan je
laptop... Laat staan in een mobieltje.
Ja, dat je een vraag stelt en dat dan je fans een minuut lang aan het opstijgen zijn. Dat wil je allemaal niet. Ja. En je ziet dat de traditionele procesfabrikanten, Intel, ARM, AMD, dat die nu allemaal kleine AI-rekeneenheidjes in hun normale processors aan het stoppen zijn. Dat noemen ze NPU's, Neural Processing Units. En die zijn eigenlijk heel goed in niet de berekenkant van een taalmodel, maar de uitvoerende kant. En die zijn op dit moment nog niet zo snel dat je daar met een bijvoorbeeld een GPT-taalmodel in kunt zetten en dan binnen een redelijke termijn een antwoord krijgt. Maar daar gaan we over een paar jaar wel zijn. En dat zijn chips die nog veel meer toegespitst zijn op alleen maar dat soort berekeningen, die dus nog eens minder breed zijn dan GPU's. Want CPU's naar GPU's, dat is al een versmalling. En naar NPU's is nog meer een specialisatie op een heel specifiek soort berekeningen. En die kunnen dat dus een stuk efficiënter. En als je op een gegeven moment hebt dat je inderdaad in een mobieltje iets hebt van een wat verbruikt en wat je die vraag kan stellen en je op een redelijk moment antwoord geeft, dan is de rol van Nvidia in dat gedeelte van de markt redelijk uitgespeeld.
Tenzij ze die chips die daarvoor nodig zijn zelf maken. Maar jij zegt eigenlijk dat kunnen anderen al.
Nou, plus daar is hij niet mee bezig. Want ik luister inderdaad graag naar Jens Huang en die zegt alleen maar, de datacenter is de computer. Dus hij denkt helemaal niet aan die edge. Nee. Hij denkt dus alles naar een datacenter toe.
Voor Nvidia zou het beste zijn als iedereen zijn privacybezwaren direct laat vallen en alles in de cloud kan. Want dan hebben we die hele lokale rekenkracht nergens meer voor nodig. Ja. Maar de praktijk is natuurlijk dat heel veel mensen het liefst als ze AI willen gebruiken op hun eigen foto's, op hun eigen geschreven teksten, dat ze dat het liefst lokaal willen houden. Dat ze dat het liefst niet in een cloud in Amerika of in China willen doen. Dat ze dat op zijn minst in Europa willen hebben. En het liefst in hun eigen land. En nog het allerliefst op hun eigen device. En dat wordt ook steeds makkelijker naarmate die lokale...
Dat is wel bijzonder als je erbij stilstaat, dat het begrip privacy zo de hardwareontwikkeling stuurt.
Ja, nou, plus die Yuan, wat ik al zei, die is dus bezig alles naar de cloud. Dat is zijn visie. Daarom vind ik dus interessant wat je nu zegt. Als dus de stroom, de trend is van, en dat is naar alles naar die edge, alles naar die edge. Dat gaat dus ten koste uiteindelijk van Nvidia in de toekomst.
Ja.
Dus ik zou die aandelen, als iemand ze heeft, nu verkopen.
Ja, goed moment.
Goed moment. Op de top.
Een all-time high is bijna nooit een slecht moment om te verkopen.
Nee, maar ja, wanneer is dat?
Nu?
Ja, als het nog nooit eerder is geweest, dat het nu is, dan is het een all-time high. Ja, wat ik nog wel relevant vind om daarbij even aan te stippen is, Nvidia wilde natuurlijk vorig jaar, is dat alweer 2 jaar geleden, ARM overnemen.
Ja,
hebben we het ook over gehad toen we het over ARM hadden. Ik weet niet, ik meen dat het toen zelfs nog bezig was, maar uiteindelijk is dat inderdaad door de toezichthouders, werden daar zoveel mitsen en maren bijgesteld dat dat niet mocht. Dat was natuurlijk wel een duidelijk groeipad naar de toekomst. Want als jij de ARM-technologie hebt en je kunt zelf processors op je eigen technologie maken, dan kun je een rol gaan spelen in smartphone-processors. Dan kun je een rol gaan spelen. Nou, misschien gaan de laptops van de toekomst rijden die allemaal wel op ARM. Dat was echt een verbreding. Een mogelijkheid tot verbreding voor Nvidia. En die is afgeketst omdat toezichthouders vonden dat dus een veel te grote verbreding. Omdat dan opeens Nvidia wel heel erg dominant.
Ik denk terecht. Toezichthouder bent.
Ik denk ook wel terecht, eigenlijk. Ik weet niet of het uiteindelijk nodig was om de hele deal af te laten ketsen. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat het op een gegeven moment met zoveel concessies zo onaantrekkelijk wordt dat ze zeggen van, dit hoeft voor ons niet meer.
We hebben nu over datacenters versus edge. Moet ik denken aan een automotive platform. Dat is natuurlijk ook edge. Natuurlijk in een auto hoeft het niet heel klein, net zoals in je telefoon enzovoort. Een beetje meer stroom gebruiken, prima. Maar dus ze zitten er wel, ze proberen het wel. Er zijn wel initiatieven.
Er zijn wel initiatieven, maar als je nu kijkt naar waar de omzet van Nvidia vandaan komt, dan is dat wel heel erg wedden op één paard.
Ja. Hey, die partners, hè, daar had je het al over. Hoe zit nou dat partnership, want daar hoorde ik hem ook over, met HP en Dell. Hoe zit dat?
Het partnership van Nvidia met dat soort bedrijven. Voor een deel kopen zij videokaarten direct in bij Nvidia. Dat gaat dan wel nog altijd via zo'n boardpartner, want die moet daar een printplaatje en een cooler voor regelen. dat doen ze voor servers, dat doen ze voor gaming natuurlijk. In die zin is die partnership niet zo heel bijzonder, omdat zij gewoon een van de vele klanten zijn die in de rij staan. En natuurlijk hebben ze met een aantal van die grote jongens wel langer lopende relaties dan als jij als nieuw bedrijf aankomt zetten en zegt ik wil 10.000 GPU's hebben.
Ja.
En daar zijn ook wel, daar is goodwill en daar zijn ook op langere termijn wat dingen geregeld. Maar in principe zijn dat gewoon klanten van NVIDIA. En wat je bijvoorbeeld wel zag, als het nog even gaat over hoe NVIDIA zich gedraagt, dat in die richting van wat Intel met dat soort bedrijven heeft gedaan. Het is soms een beetje opvallend dat alle game-pc's van een Dell en van een HP, dat die allemaal een NVIDIA-videokaart hebben. Mm-hmm. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ze hebben 90% marktaandeel. Blijkbaar willen mensen een NVIDIA-videokaart. Ja. Ja. Dus is dat ook veruit de meest logische keuze om te gaan. In beide zienswijzen zal een deel van de waarheid
zijn. Ja, precies. Want er zullen mensen genoeg zijn die helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in de allerbeste videokaart. Die willen gewoon een computer met een videokaart.
Ja.
Zouden best tevreden zijn geweest met iets van AMD.
Ja.
Maar dit is nou eenmaal wat er te krijgen is.
Ja, en er gaan ook geruchten over, juist in de AI-wereld, dat er op dit moment, omdat mensen in zo'n enorme wachtrij terechtkomen, dat er bedrijven zijn die verder gaan kijken. Die bijvoorbeeld gaan kijken, van zou ik een AMD-kaart zo kunnen manipuleren.
Kijken we wel wat we daaruit kunnen halen.
Precies. Weet je, wat ik al zei, het maakt soms niet eens meer uit of het een product van deze of de vorige generatie is. Nou, dan mag het ook wel een AMD zijn. En er gaan dus wel geruchten dat op het moment dat NVIDIA doorheeft, dat jij breder aan het kijken bent dan alleen hun aanbod.
Dat, vertel het maar niet, dan moet je niet zeggen dit.
Dat je wachtrijpositie, die kan dan enigszins fluïde worden.
Maar sowieso,
het is natuurlijk wel, en NVIDIA kan op dit moment natuurlijk ook, ze hebben een product wat iedereen wil hebben. Ja. Dus ja, dan, zelfs al probeer je niet om de baas te spelen.
Je bent het.
Door je positie ben je
moet
in
wel.
Het.
Ja, ja, ja.
Herbert, laatste vraag voor jou.
Nee, ik ben vragen zijn op.
Ik heb nog één vraag.
Ga je gang.
Nou, je hebt namelijk Jens Huang ontmoet. Hoe was je ontmoeting? Wat voor type, wat voelde je? Wat ervaarde je?
Ik ervaarde hem veel meer als een Amerikaan dan als een Taiwanese. Ik denk dat hij heeft natuurlijk beide roots, maar ik denk dat hij is heel erg bedreven in marketing. Hij is heel erg bedreven in productpositionering. Je merkt dat hij op iedere vraag die je als journalist kunt bedenken al 3 keer een antwoord heeft klaar liggen.
Oh ja.
Zodat hij ook nog, als dezelfde vraag een paar keer komt, ook nog wat verschillende antwoorden kan geven.
Geroutineerd, ja.
Hij is heel geroutineerd. Hij weet heel goed wat hij maakt, wat zijn sterke kanten zijn. Hij is heel goed in over zichzelf praten en in over zijn eigen bedrijf praten. Is hij wat?
Maar is hij echt slecht in?
Ik denk dan toch wel het managen van supply. Wat je een paar keer hebt gezien de afgelopen 10 jaar... is langdurige periode van tekorten. En daarin is hij natuurlijk ook met handen en voeten gebonden, omdat hij geen eigen fabriek heeft en dat soort dingen. Dat is een inherente zwakheid die hij in het bedrijf gebouwd heeft. En dat is misschien niet zo erg als jij gaming videokaarten verkoopt. Want je weet dan, er is een piekje als er een succesvolle game is, en er is een piekje als er een nieuwe generatie uitkomt. Maar de volumes zijn redelijk steady. Maar als je dan in dit soort totale hypes terechtkomt, Jensen zal ook absoluut niet weten waar hij de chips vandaan moet trekken op dit moment.
Als je kerstavond met hem moet vieren, heb je dan een rotavond of heb je dan een topavond?
Het is een man met humor. Dus ik denk dat je wel een topavond.
Ja, toch mooi.
Wat ik wel mooi vind, kleine anekdote.
Spot. Ja.
Corona, de eerste grote presentatie die hij moest geven vanuit huis. Toen iedereen thuis zat, toen besloot hij, ik ga dat letterlijk doen vanuit huis. Toen is er een livestream opgezet vanuit zijn keuken. Een echte oude Amerikaanse keuken met allemaal van die houten deurtjes. Ja. Je ziet het helemaal voor je. En hij begon eerst een algemeen verhaaltje af te steken. Toen ook al een beetje over AI, nog niet zo erg als nu. En op een gegeven moment moet hij zijn product aankondigen. En hij zegt, we hebben een nieuwe GPU gebakken. Daar zijn we heel trots op. En hij trekt de oven achter zich
aan. Oh, mooi.
Daar komt wat rook uit.
Ja, 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 ja,
en dan haalt hij die nieuwe videokaart uit. Het is wel een man met
dat is geestig. Ja, ja
heel
ja.
leuk.
Mooi.
Oké, okay, Thomas Horstenbach, dankjewel. Van Tweakers, hartstikke goed. Was weer fijn. Herbert, bedankt.
Dankjewel, Ben.
Dit was Technoloog 381. Tot de volgende Technoloog.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.